Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen, genade zij u en vrede van God, de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen? Psalm 84, vers 1 en vers 2. Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 1 en 2 van Psalm 84. zullen we samen luisteren naar datgene wat we vinden in de schrift, in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 25 tot en met 38. Lucas 2, vers 25 tot en met 38. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was er nog goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, de eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover het woord van de Heere. Willen wij ook op deze nieuwjaarsmorgen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals we dat dit keer vinden in de belijdenis van Nicea. En zullen we daarna zingen, Psalm 146, het 7e vers: het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. En maar zijn arm der vromen hoop stuit de bozen in hun loop. Het 7e vers van Psalm 146. En ieder van ons spreekt dan nu in het hart, op dit moment: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maag Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Een één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden. En het leven der toekomende eeuw. Amen. Samen bidden om Gods zegen. Barmhartige en almachtige God, u roept ons samen op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Dat wij zijn binnengetreden rondom uw woord en even blijvend getuigenis. Met een wonder van uw trouw en van uw goede tierenheid. Heere, u doet ons niet naar onze zonden en afmakingen. U doet ons niet naar onze verschrikkelijke eigenwijsheden. En wereldgelijkvormigheden. Maar u wilt ons nog genadig zijn. In uw oneindige zondagsliefde. O Heere, dat we het mogen zien. Opdat we u mogen loven aan het begin van dit jaar. Daarvoor zijn we toch nog hier op aarde. Dat is toch eigenlijk de enige reden waarom we er zijn. Dat we u zouden loven, u zouden dienen. Daarvoor zijn we toch geschapen. Er is toch geen andere reden. Heere, doe ons dat zien. Doe ons dat scherp zien. Wat het doel is van u met ons leven, opdat we ook aan het begin van het nieuwe jaar een pad mogen zien van onze voeten, dat u ons wil laten gaan. Armhartige God, gedenk ons zo in uw gunst, wanneer u ons samenroept in uw huis, om ons te stellen onder het lieflijke klank van het heerlijke evangelie. Wil gij met uw Heilige Geest wonen in ons hart? Wil gij zijn met uw dienaar die de mond tot u opent? Schenk hem uw zegen, het licht van boven, opdat hij de schriften mag openen. En Heere, wil gij uw Heilige Geest ook zenden naar ons allen, opdat onze harten geopend mogen worden. Want Heere, het is alles zo gesloten. Ons hart is gesloten. En de mond van uw dienaar is gesloten. En de schriften zijn gesloten. U moet het openen. U kunt het doen. U hebt het toen ook eens gedaan. Daar buiten die geweldige plaats Filippi, toen u het hart van Lydia opende. Toen werd alles anders. Toen nam ze acht op alles hetgeen van Paulus gesproken werd. Zij ontving het als het goddelijke woord. Heer, dat we ook zo door de dienaren heen mogen zien. En boven de dienaren uit mogen zien. Op u, die uw dienaren zendt, waarheen gij wilt en wanneer gij wilt. Heere, het wacht alles op u. Wees gij ons genadig en help ons, Heere. Leid ons in uw waarheid. Wij kunnen er niet in komen. We kunnen uw waarheid bespreken. We kunnen er inleidingen over maken. We kunnen er boeken over lezen. Maar er is niemand die ons kan leiden in die waarheid. Dat kunt u alleen. Dan wordt het een geweldig gebouw waarin we geleid worden. Het gebouw van uw gunst bewijzen. Dan worden we geleid van het ene wonder naar het andere wonder. En dan gaan we u groot maken, de God van het wonder. De wonder doen God in een hemel. Heere, leid ze ons zo in uw waarheid. En gedenk ons niet alleen in deze morgendienst, maar Ook ten opzichte van een onbekende toekomst die voor ons ligt. Wat heerlijk dat we niet hoeven te beginnen met de zorgen en de vragen, de moeite en de dingen waar we niet uitkomen. Maar dat we mogen beginnen met onszelf te stellen onder de tucht van uw woord. Heere, wil een andere stemmen in ons tot zwijgen brengen. Omdat we uw stem mogen horen, dat we ons zalig mogen luisteren aan uw woord. Heere, u kent degenen van wie we net gezongen hebben, de vreemdelingen. U beschouwt ze met een wakend oog. En we weten niet hoeveel er zijn vanmorgen in de kerk. Hoeveel echte vreemdelingen. En niet mensen die zich vreemd gedragen, maar mensen die zich als vreemdeling gedragen. Die zich hier niet meer thuis voelen. En die zoveel vijanden hebben. De wereld, de duivel. En dan nog hun eigen vlees dat ze mee moeten dragen. De inwonende zonde. Die kostganger die nooit weg wil. Heere, u kent ze wel, die vreemdelingen die zo worstelen. Met al die dingen die hen aftrekken van u en van uw dienst. Ze hebben gedurig het oog geslagen op u. Heere, we laten ze mogen ervaren vanmorgen dat u ze ook met een wakend oog beschouwt. En dat u nog wel manna hebt om het te laten regenen. Op de woestijnreis door dit leven, dat ze het mogen oppikken, Heere. Dat ze mogen verder gaan en mogen weten. Het is trouw aan wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. En al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Barmhartige God, ontferm u over uw kerk. Ontferm u ook over deze gemeente. Heere, u weet alle aspecten van het leven van deze gemeente en haar dienaren. Ook de herder en leraar die u hier hebt gesteld. Heere, wilt gij uitkomst geven? En wilt gij, als die grote en goede herder, ons leiden? En ons dicht bij u houden? En in die band aan u en elkaar verbinden? Barmhartige Heere, doe ons niet naar onze zonden. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheid, maar wil gij ons aanzien in Christus Jezus, de Heere, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we verder gaan, zullen wij zingen. Psalm 71, vers 6, vers 13 en vers 14. Psalm 71, vers 6 en vers 13 en vers 14. Verwerp mij niet in hoger jaren, laat bij de ouderdom dien ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen. Laat met de kracht van het leven uw hulp mij niet begeven. En wat er verder volgt. Thank you. Dat zullen we straks zingen als antwoord op de prediking. Psalm 92, vers 7 en 8. Het rechtvaardige volk zal bloeien, gelijk op Libanon. En dan vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 7 en 8. En God geeft het als het zingen, dat het mag komen uit het hart. De tekst wordt dat we willen overdenken met elkaar. Vanmorgen vindt u in Lucas 2, vers 36 tot en met 38. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En zo wordt het thema van deze dienst de plaats van Christus in het tempelleven van Anna. De plaats van Christus in het tempelleven van Anna. We letten op het verwachten van Christus. We letten op het getuigen van Christus. De plaats van Christus in het tempelleven van Anna. We letten op het verwachten van Christus. En in de tweede plaats op het getuigen van Christus. Het is nog niet zo heel lang geleden, gemeente van Broeksterwoude en alle die bij ons zijn vanmorgen in deze dienst, dat wij hebben nagedacht over de geboorte van de grote zaligmaker in de kribbe van Bethlehem. Het is nog maar kort geleden dat wij daarbij stil hebben gestaan op de beide kerstdagen, toen we ook in vrede en vrijheid gelegenheid hadden om ons te stellen op de bediening van het woord. We hebben nagedacht over de betekenis van de komst van Christus in het vlees. En Christus' komst betekent grote blijdschap. Dat hebben de engelen al verkondigd in Efrata's veld. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat werd dan ook gezegd tegen mensen die iets van de vrezen kenden. En dat is natuurlijk ook weer de ellende van de kerk vandaag. Er is zo weinig blijdschap, omdat er weinig vrees is. Het gaat altijd samen, let u maar op, in de schriften. Ook bij de opstanding, bij het paasevangelie, leest u ook van de vrees en de blijdschap. We kunnen daar nu allemaal niet uitgebreid bij stilstaan, maar het ligt zo dicht bij elkaar. Grote vrezen, grote blijdschap. De engelen hebben die blijdschap verkondigd en de herders die hebben het mogen ervaren. En de herders, zo lezen wij in Lucas 2, keren wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Het was eerst horen en dan zien. Dat is de orde. En daar waren ze vol van. En daar spraken ze over. In de bevindelijke weg waren zij door de geest geleid, door het geloof, tot Christus. En op die weg waren ze verder gegaan. En toen hadden ze Christus niet alleen geprezen, toen hadden ze hem ook aangeprezen. Alleen de mensen van Bethlehem, die waren niet thuis. Ze klopten op de deur bij al die mensen, maar ze kwamen niet in beweging. Ze kwamen niet in beweging naar de kribben van Bethlehem. De wijzen uit het oosten wel. Die afstand bleek eigenlijk, toen puntje bij paaltje kwam, nog kleiner te zijn dan de afstand van Bethlehem naar de kribben. Jawel. En als dan de herders Christus geprezen hebben en dan ook aangeprezen hebben, dan gaan ze terug naar hun werk. Er staat, en de herders keerden wederom, verheerlijken en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Dat is de blijdschap van kerst. Maar de komst van Christus betekent niet alleen maar blijdschap en vreugde. Die komst van Christus, zoals we alle weten, betekent voor de heiland zelf een diepe vernedering. Let alleen maar op de omstandigheden van Jezus' geboorte. Het gaat onwaarschijnlijk niet om hem, de zoon van David, maar het gaat eigenlijk, als je dat zo bekijkt, om de keizer van Rome. Hij gebiedt en het is er. Hij gebiedt en ja, zelfs de zoon van David moet zich aan hem onderwerpen. En dan een ander punt, zonder volledig te zijn, een paar punten noemende, om te laten zien dat de komst van Christus vernedering is, gemeente. Er wordt niet op zijn komst gerekend. Er is geen plaats in de herberg. En dan, er is ook diepe armoede. Diepe armoede. Jozef en Maria, ze hebben geen geld genoeg om ergens naartoe te gaan, om op een fatsoenlijke manier Christus te mogen ontvangen. Het is onder diepe armoede dat Christus wordt geboren. En na zijn geboorte zet die lijn van vernedering waarin hij terechtkomt en wil komen, die lijn zet zich voort. De apostel Paulus heeft erover geschreven in de Galatenbrief. Hij heeft gezegd, Christus is geworden onder de wet. Vandaar ook wat we noemen de voorstelling in de tempel. En daar gaat het over eigenlijk in onze tekst. Die vond 30 dagen na de geboorte van Christus plaats. Ook die voorstelling van Christus in de tempel betekent vernedering. Wat was dat eigenlijk, die voorstelling in de tempel? Wel, op de achtergrond moeten we dan eigenlijk bedenken dat het hele volk Israël als zodanig door de Heere was geroepen om een priesterlijk volk te zijn. Allen zouden gewijd zijn en geheiligd aan de Heere en zijn schone dienst. Daartoe zou elke oudste zoon uit elk Israëlitisch gezin priester zijn om de Heere te dienen in dat hoge ambt, om contact te houden tussen aarde en hemel en aarde. Maar we weten wel wat er gebeurd was aan de voet van de Sinaï. Daar hadden de Israëlitische gezinnen dat recht verbeurd. Welk recht? Het recht om de eerstgeborene te laten dienen in het huis des Heeren, om een priester te zijn, om een weg te zijn tussen het volk en de Heere, en de Heere en het volk. In plaats van al die oudste en eerste zonen was de stam Levi gekomen. Die hadden namelijk niet meegedaan bij die eigenwillige godsdienst aan de voet van de Sinaï. Die afgoderij met het gouden kalf. Dus lieten zij de acht, geef wat. Als we nou het een klein beetje anders doen. We weten wel, dat kalf, dat is maar een kalf. Maar wij zien God daarin. De jeugd wil ook wat. Maar geef dat nou. De bedoeling is goed. Wij willen God ook dienen. Als wij dat dan een beetje doen op de manier zoals de wereld dat doet, dat geeft toch niet. Dan maken we het een beetje aantrekkelijk voor de jongelui. Dan voorkomen we kerkverlating. Het duurt zo lang, die Mozes die blijft maar weg. En dan maar te blijven geloven op de manier zoals ons geleerd is. En zo waren ze voor de bijl gegaan. Ze hadden allemaal meegedaan met die afgoderij, die eigenwillige godsdienst aan de voet van de Sinaï. Toen had de Heer gezegd, Levi mag het zijn. Want de levieten die hadden niet meegedaan. Die hadden gezegd, jongens, dat kun je niet doen. Dat mag niet. Er staat geschreven. De Heer heeft gezegd in zijn woord. Geen andere goden. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Wij mogen geen beeld van God maken naar onze eigen ideeën. Ach, het mocht wat. Wij weten toch wel dat God in de hemel woont, zei de rest. En zo hadden de Israëlieten dat recht verbeurd om de Heere te dienen in het ambt. En de levieten die waren uitgekozen. Maar nu was het wel zo, gemeente, want nu moeten we terechtkomen bij die voorstelling in de tempel. Nu was het wel zo dat elke oudste zoon uit elk Israëlitisch gezin, als hij 30 dagen oud was, dan moest hij naar het huis van God gebracht worden om de Heere voorgesteld te worden. Zo heette dat. Dan werd hij officieel van de priesterdienst gelost. Of losgekocht. En dat betekende dit, er werd er een offer gebracht. En er werd er eigenlijk in feite tegen hem gezegd, jij kunt eigenlijk geen priester zijn. Want de Heer heeft gezegd, zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, enzovoort. Jullie hebben meegedaan, vroeger je voorvaderen, met die eigenwillige godsdienst. En dan kan je eigenlijk geen priester zijn. En daarom moet er een offer voor je gebracht worden in de tempel, om je te vernederen. Om je ootmoedig te maken. Wel, gemeente, begrijp het nou? Dat moest nu ook gebeuren met de heiland. Ook voor de heiland moest een offer gebracht worden 30 dagen na zijn geboorte. En dat offer was in het geval van Christus het offer der armen. Een paar duiven. Ook dat. Een dieper gaan naar de diepte der vernedering die uiteindelijk zal terechtkomen in de diepte van de hel. Op Golgotha's kruisheuvel, gemeente. Christus wordt voorgesteld door zijn vader en moeder in de tempel, in het huis des Heeren. En ook tot de heiland wordt gezegd, ge kunt eigenlijk geen priester zijn. U bent de eerstgeboren, maar u kunt eigenlijk geen priester zijn. O gemeente, wat een vernedering. Er is geen plaats in de herberg. Maar er is eigenlijk ook geen plaats voor hem om priester te zijn. Want nu wordt er tot hem gezegd dat hij in feite geen priester mag zijn. Terwijl hij de volmaakte hoge priester is die uit de hemel neerdaalt. Om de zondaar met de vader te verzoenen. Hij is het die komt om de vader te verklaren. Om het beeld van de vader de mensen voor de ogen te schilderen. En juist tegen hem wordt gezegd. Eigenlijk kunt gij geen priester zijn. Denk eens aan wat er gebeurd is bij de Sinaï. Begrijpt ge het nu, gemeente? Christus moet steeds dieper de weg der vernedering op. Wel, ter gelegenheid van dit gebeuren zijn Jozef en Maria met het kinderke Jezus in de tempel. En in die tempel, daar druipt het van officiële vroomheid en van vormgodsdienst. De vorm is er nog wel. Jawel, de vorm is goed. De offeranden worden in grote getalen gebracht. De priesters hebben het druk. En ook de levieten. En de verkopers. Jawel, er zijn nog mensen genoeg die deelnemen aan de tempeldiensten. En als je dat zo van de buitenkant bekijkt, dan zeg je, nou, het valt nog wel een beetje mee met de kerkverlating. Het valt nog wel een beetje mee. Luister eens naar de psalmen die ruisen door de zalen van de tempel. Jawel, de offers worden nog gebracht. Maar waar is het offer dat God behagen kan? Waar is het offer dat God behagen kan? Waar is het offer van het verbroken hart? Waar is het? Wat een drukte in die tempel. Waar is het offer van de verslagen geest? O God, wees mij zondag genadig. Heere, ik heb gezondigd tegen u, een goeddoend God. Een barmhartig genadig God. Niet tegen een noodlot, maar tegen een barmhartig goeddoend God. Die niet ophoudt om goed te doen. O Heere, we hebben God op hoogst misdaan. Waar is het offer van het verbroken hart? Ja, toch zijn er nog wel enkele gemeenten die iets van die geur van dat offer verspreiden. Zij zijn, zou je kunnen zeggen, adventskinderen. Zij zien uit naar de vertroosting Israëls. Zij verwachten die vertroosting eigenlijk zelfs. Zo wordt het geformuleerd in het tweede gedeelte van Lucas 2. En ze worden geleid door de geest. Het is waar wat Maria zei, hè? Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Uiteindelijk zijn er in Lucas 2 twee soorten mensen. Mensen die het zelf uitzoeken, die in eigen wegen gaan, ook in de godsdienst. Ook in de godsdienst. En mensen die zeggen, Heer, ik weet het niet. Ik weet het niet, Heer, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen u treden bent, leid mij in uw waarheid. Heer, ik kan het niet, ik weet het niet. Het gaat altijd fout. Steeds kom ik terecht in Psalm 119. Die laatste versen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heer, ik heb uw leiding nodig. De leiding des geestes. Bij de aanvang, bij de voortgang en altijd weer opnieuw. En zo zijn er twee soorten mensen in de christelijke gereformeerde kerk van Broeksterwoude. Twee soorten vrome mensen. De ene soort die worstelt en die zoekt het uit. En die denkt, we zullen proberen wat we kunnen op weg naar de eeuwigheid. En er is een andere soort die zegt, Heere, we kunnen niks, we hebben niks en het wordt ook niks. Heere, we hebben uw leiding nodig. De leiding des geestes, het onwederstandelijke werk, het eenzijdige werk, het lieflijke werk, het inwinnende werk, het blijvende werk, het getrouwe werk. Want als de Heilige Geest komt in het hart, dan gaat hij er wonen. Ja? Wat zegt u? Logeren? Logeren doe je voor een paar weken, ja. Ja. Maar als de Heilige Geest komt in het hart, dat zegt de schrift, jawel. Zult nooit meer vergeten? Dan komt hij wonen. Ah, wonen. Gaat nooit meer weg. Nee. En dat is de leiding des geestes. Er zijn twee soorten mensen in de kerk. O gemeente, we staan aan het begin van een nieuw jaar. Is het ons om die leiding te doen? U hebt het toch wel begrepen? Jullie zongen zo mooi vanmorgen. Ach, wat zongen jullie toch prachtig. Ik hoorde het in de consistorie. Wat was dat geweldig. Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen. Uit volle borst werd het gezongen. Werd het ook uit het volle hart gezongen. Het hart Het zegt, Heer, mijn ziel schreeuwt naar u, want zonder u komt er niks van terecht. Want we zijn allemaal mensen die hun eigen gerechtigheid voor u willen opbouwen. Onbruikbare mensen, akelige mensen. Die elkaar niet kunnen uitstaan, die niet onder elkaar willen staan, die zichzelf niet willen verloochenen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Er is nog hoop voor Broeksterwoude. Er is nog hoop voor de gezinnen. Er is nog hoop voor ouderlingen en diakenen. Er is nog hoop voor ouderen en jongeren. En niet alleen hier, maar overal waar Gods woord wordt gebracht. Er zijn er nog wel, te midden van de vorm godsdienst. Ze worden geleid door de geest. Jawel, als de Heer Jezus dan ook in de tempel is, gemeente, en wordt gebracht, dan is Simeon er ook. Hoe kwam Simeon daar zo toe? Hij werd geleid, gemeente, hij werd geleid. Kennen we daar iets van? Of vindt u dat nou ziekelijk? Vindt dat nou raar? Zeg je nou, ach, wat raar is dat toch? Dat is toch niet raar? Het bekering is toch een werk van God? Dat is vandaag en in 1990 toch ook altijd nog steeds een werk van God? En dat doet de Heere toch? Dan begint de Heere toch? Ja toch? En dan komt hij toch met zijn Heilige Geest in je hart? Dan ben je toch bij? Of niet? Of ben je er tegenwoordig niet meer bij? Dan ben je er toch bij? Dan word je toch geleid? Dan moet je toch van hebben? Maar dan ga je toch leren dat je vanzelf niet kan. De Heere zegt wel, bekeert u. Maar hoe moet men ook toch bekeren? Heer, ik wil me niet eens bekeren. Ik heb de zonde zo lief. De zonde is zo zoet. Dan ga je de Heere toch nodig krijgen? Zijn almacht, zijn majesteit, zijn liefde en barmhartigheid. Dan krijg je er toch iets van. Hè? Dat je geleid wordt. Dan vraag je daar veel om. Als de Heer Jezus in de tempel wordt gebracht. Wanneer hij 30 dagen oud is. Dan is Simeon er ook. Dat was niet Simeons keuze, maar dat was Gods keuze. Zo wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid. Dan kun je wel 10 keer zingen. En we zingen het zo. Ja, maar dus wordt des Heeren volk ook in de Friese Wouden. Ja, ja. En in Leeuwarden. Ja. Geleid. Geleid. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik word geleid, ik word geleid. Zoeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ook moedig aan. Ja, dat is geleid worden door de geest. Ja, gemeente, zalig worden is zo makkelijk. Er is niks makkelijker dan zalig worden. Dat is echt waar. Van Gods kant, wij maken het zo moeilijk. Het is allemaal leiding, het is allemaal werk Gods. Ja. Ja, maar we hebben toch pas gehoord, zegt iemand, werkt u zelfs zaligheid met vrees en beven? Dat is allemaal waar. Want gaat het toch verder? Het is God die in u werkt, beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Simeon is er ook, in de tempel. En dan mag hij het kinderke Jezus in zijn armen sluiten. En dat is dan het hoogtepunt van zijn leven. Dan looft hij God en dan kan hij sterven. Dan kan hij heen gaan in vrede. In vrede ontslapen, nee, niet zacht en kalm. Dat lees je misschien wel eens in de Leeuwarden krant, of wat voor krant, ik weet het allemaal niet. In vrede ontslapen, vrede met God. Wij dan hebben vrede met God, door Jezus Christus de Heere. Zie, ja dat is het hoor, dat is het gemeente. Daar had Simeon altijd al op gehoopt, want er was een openbaring gedaan aan hem. De Heere had tot hem gesproken en de Heere had gezegd, vrees niet Simeon, want je zult de zaligmaker nog zien, hoor, voordat je sterft. En daarom leeft het in Simeons hart. Hetzelfde wat Asaf deed. Gij zult me leiden door uw raad. Ik weet niet hoe het moet. Een heel nieuw jaar ligt er voor ons. Ik weet niet wat ons allemaal te wachten staat en boven het hoofd hangt. Gij zult me leiden door uw raad. Eer iets van mij begon te leven, stond alles in uw boek geschreven. Gij zult me leiden door uw raad. O God, mijn heil en toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid, want Heer, ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het moet, Heer, maar door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Simeon verwacht de vertroosting Israëls. Hij ziet uit naar de komst van Christus. Maar er wordt ook nog een tweede persoon genoemd. En dat is Anna. Ze is al behoorlijk oud, ze is 84 jaar. Ze heeft de leeftijd der zeer sterken bereikt. Ja, wat betekent zo enig voor de kerkgemeente? Ach, die is goed voor een fruitmand. En voor de bezoekdames, vergeet u haar niet. Wie bedoel je? Ja, die en die. Ja, weet je wel, in die straat daar, dat huisje daar. Vergeet het niet hoor. 84 jaar. Ja, laat maar eerlijk wezen, zo praten wij. Zo praten wij. is het niet vaak zo gemeend als we eerlijk zijn? En misschien zijn er wel bejaarde mensen onder ons die meeluisteren op dit moment. En die zeggen, ach, mijn tijd is voorbij. We zijn een nieuw jaar ingegaan, het jaar ons als Heer in 1990. Maar mijn tijd is voorbij, het is afgelopen. Ik ben al zo oud, wat is de zin van het ouder worden eigenlijk? Ik heb geen idealen meer. Nee, ik heb geen plannen meer. Je kijkt, zegt iemand bij het ouder worden, je kijkt meer terug dan vooruit. Ja, dat is toch te begrijpen hoor. Moet u eens kijken wat de schrift zegt van Anna. Anna van 84 jaar. Voor Anna is het leven niet zinloos. Anna kijkt niet alleen maar terug. Anna kijkt vooruit. Hoe is dat hier? Hè? Zijn er van die moeders in Israël? Zijn ze er nog? Zijn ze er nog wel? Vaders in Israël, ouderen die ingeleid zijn, doorgeleid zijn, waar jongeren graag naartoe gaan met hun geestelijke problemen en zeggen, ach, hoe was het, broeder? Hoe was het, zuster? Kunt u ons eens eventjes wat vertellen hoe dat is? Als je het zo moeilijk hebt met je zonde, als de wereld zo trekt, hebben u dat ook wel eens gehad? Zijn ze er nog? Van die moeders in Israël, die vaders in Israël, die vooruitkijken. Ook al worden ze zo oud, ook al zijn de benen stram en de reuma die plaagt hem misschien en de hoofdpijn en de migraine en andere dingen. Voor Anna is het leven niet saai, het is niet zinloos. Ze heeft een doel als je zo oud bent, jawel. Ze heeft een doel, ook al is ze 84 jaar en eenzaam daarbij. Ze sluit zich niet af of op, maar ze heeft contact. Hoe komt het dan, hoe kan dat dan? Dat ze nog zo vitaal is, dat vrouwtje. Ze heeft geen gezin meer en haar man is al heel lang geleden overleden. Het is zelfs zo, van kinderen hoor je helemaal niks. Het is niet onmogelijk dat ze geen kinderen gehad zou hebben. En toch zo vitaal en zo hoog van leeftijd. Hoe komt het dan, wat is dat voor iemand? Wel, gemeente, Anna heeft iets van zichzelf gezien. Heeft ze iets van zichzelf gezien? Ja. Ze heeft voor de spiegel gestaan. Ik denk dat dat de ellende is van alle mensen. Ook kerkmensen. Dat ze, als ze voor de spiegel staan, te gauw weglopen. En daarom doen ze te veel zo. Moet u kijken. Kijk u goed naar mijn vinger. Hoeveel vingers zijn er naar uzelf gewezen? Kijk eens. Kijk eens. Moet eens goed kijken. Kijk goed, gemeente van Broeksterwoude. Kijk goed. Dominee, u wijst met één vinger naar een ander. Drie vingers wijzen terug naar uzelf. Hoe komt dat? Moet u goed over nadenken. Dominee is daar ook voor jezelf te preken. Niet wijzen, maar bidden. Want als je wijst, dan wijzen de drie vingers naar jezelf. We staan te weinig voor de spiegel. Want als we lang voor de spiegel staan, dan schrikken we van onszelf. En dat was gebeurd met Anna. Die had voor de spiegel van God gestaan en zei, Heere, ben ik dat? Oh, wat een verschrikkelijk schepsel ben ik. Er is voor iedereen nog hoop, maar er zou er voor mij nog wel hoop zijn. Ik, dochter van Adam. Adam wilde als God zijn, Heer. Ik zie het ook bij mezelf. Oh, ik wil het ook. Op heel geraffineerde en gereformeerde manier misschien. Oh, Heere, ik ben zo'n zondaar. Ik wil niet wat u wil. Ik ellendige mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze is dood? Zijn er van die Anna's in de kerk van Broeksterwoude? Zijn er van die Simeons in de kerk van morgen? Oh, ik heb een borg nodig voor mijn ziel. Ik moet iemand hebben die alles betaalt, die mij vernieuwt, die mij kracht geeft om God te kunnen behagen. Want ik kan het niet, o ellendig mens dat ik ben. Maar er is hoop, want hij is beloofd. De trooster Israëls, ik kan het niet begrijpen, ik kan er niet bij. Ik zal een eeuwigheid nodig hebben om dat te kunnen begrijpen. Die liefde God des Vaders. In Christus Jezus de Heer die zal komen. Alles is tekort, mijn tranen, mijn gebeden, mijn werken. Ik heb een borg nodig. Daar hebt u Anna gemeten, ten voeten uit. Ze heeft adventsverwachting. Ze ziet uit naar de verlosser. Dat is het geheim van haar leven. De Heer heeft zijn belofte gegeven. En daarom kan ze niet op haar stoel blijven zitten. Ook al is ze 84 jaar, ze is nog jong van hart. Dan komt ze, heeft iets van zichzelf gezien. En daarom begrijpt ze een ander ook. En daarom wijst ze niet zo gauw met haar vinger. Want ze weet wel, drie vingers wijst naar haarzelf. Als ze naar een ander wijst. Ik ellendig mens, ik heb een borg nodig. En ieder ander ook. Oh, het is ze gunnend, gemeente. Ja, ook in 1990 hoor. Nooit vergeten, hè. Genade maakt nog steeds gunnend, hoor. Ja, nog steeds. Niet dat van dat benauwde. Genade maakt nog steeds gunnend. Anna, ze is 84 jaar en ze is nog jong van hart. Wie de Heere verwacht... Oh, wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. De Heere vernieuwt hun jeugd gelijk een arendsjeugd. Ja. Vind je dat niet moeilijk, Anna? En als je dat ziet, hoe zootje het vaak is in de kerk des Heeren. En dat het allemaal zo moeilijk is. Anna, wat zeg je ervan? Ik blijf de Heere verwachten. Ja, maar Anna, hou je dan? Ik blijf de Heere verwachten. Ja, maar zie je dat dan niet? Die narigheid in het kerkelijke leven. Zie je dan niet die vorm godsdienst? Zie je dat dan allemaal niet? En dan op jouw leeftijd. Kun je dat dan allemaal nog wel verwerken? Anna, ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, dat is leven des geloofs. Dat is geen vromigheid. Hè? Dat is geen eigengereide godsdienst. Dat is het normale, zaligmakende geloof. Dat beoefend wordt, gemeente. Niet alleen als je 84 bent, maar ook als je 18 jaar bent. En als je 16 jaar bent in beginsel. Alleen het zal een beetje anders wezen. Omdat je dan nog zo geestelijk moet groeien. Maar in wezen hebt u dezelfde grondtrekken van dat werk van God in het hart van de zondaar. De mensen zullen wel gezegd hebben, wat ouderwets. Die Anna, ze loopt de kerkdeur plat, ze mist nooit. Zelfs als ze door de week nog een dienst zou zijn, dan zie je haar zitten. Ze is erbij als de kippen. Misschien zal er ook nog iets bij zijn voor haar om mee te pikken. En daarom is ze er, altijd. Hoe komt dat toch? Anna, zit je in de kerk? Luister je misschien mee, Anna, via de kerktelefoon? Of straks misschien op een cassetteband, wie zal het zeggen? Voor Anna is het beleving. 1 dag is in uw huis, mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Dat is Anna. En dan lezen we ook dat ze een profetes is. Een profetes, ja. Nou, daar zijn we gauw mee klaar. Want profetieën van haar zijn niet bekend. In ieder geval kan je wel zeggen, ze profeteert met haar handel en wandel. Haar hele leven is een preek. Haar vader heet Fanuel. Man, wat heet dan mooi naam. Ja, wist u dat wel? Fanuel. Ja, dat is Grieks. Maar dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord Peniel. Oh, wat een mooie naam. Je zult toch Peniel heten? Peniel, waar ben je? Peniel, de vader van Anna, heet Fanuel Peniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geworden. Jacob worstelt met God. Er is maar 1 weg om het beloofde land binnen te gaan. Na zoveel omzwervingen. Ik laat u niet gaan. Dan zij dat gij mij zegent, heren. Want die zegen moet ik hebben. Ik kan niet zonder. Kennen we ook die tijden in ons leven. Je zult toch maar zo heten. Wat een prachtige naam heb je toch. Ja, ik dacht zo bij mezelf toen ik hier over deze tekst nadacht. Eind december, gemeente. Wat voor grootvader zal Anna gehad hebben? Je moet natuurlijk niet gaan fantaseren, hè? Dat mag niet. Maar ik heb me toch afgevraagd, wat voor grootvader zou Anna gehad hebben? Die bij de geboorte van de vader van Anna tegen zijn vrouw zei, zullen we maar Fanuel noemen. Peniel, want daar gaat het om in het leven. Dat je leert worstelen met God en dat je het leert opgeven. En dat je zegt, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ja. Fanuel en Anna, ze zijn uit de stam Aser. Ja, daar kunnen we natuurlijk ook niet te breed op ingaan. Maar dat betekent wel dat ze uit een zeer rijke stam afkomstig zijn. Een stam met veel bezittingen. Maar toen Anna geboren werd, toen zei Fanuel tegen zijn vrouw, we noemen haar Anna hoor, Anna. Want al die bezittingen, dat is maar niks. Weg wereld, weg schatten. Anna, genade gift Gods, genade. Zo rijk en vrij, die deur staat open ook voor mij. Ja, we noemen haar Anna. Het gaat om de genadegifte Gods, die maakt pas rijk. Daar gaat het om. Ja, gemeente, het gaat een beetje leven voor ons. Fanuel, Anna. Anna is afkomstig uit Aser. Laten we niet vergeten in dit verband dat de Heere zijn koninkrijk doet komen. En dat hij heen werkt naar de volkomenheid van dat rijk. Het gaat aan op het hemels Jeruzalem, waarvan u leest in Openbaring 21 vers 12. De stad met 12 poorten. En van de 12 geslachten van de kinderen Israëls. Daar is ook een poort voor Aser. Aser kan daar niet gemist worden. Aser, dat is de rijke stam uit het Noordrijk. En daar moet ik ook iets verder van vertellen, gemeente. Want daar was destijds de revolutie ontstaan, waardoor de eenheid in Israël was gebroken. U kunt het lezen in 1 Koningen 12, vers 16. Wat deel, lezen we daar, hebben wij aan David. Geen erven hebben wij aan de zoon van Isaï. Naar uw tenten, o Israël. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En zo leeft men in Aser, in het Noordrijk, los van Jeruzalem. Los, apart, op zichzelf. En niet alleen politiek, maar ook godsdienstig gezien, gemeent in de geschiedenis van Aser. Moet u eens kijken wat daar gebeurt. In Aser volgen ze de kalverdienst, de onwettige eredienst van Jerobeam. Ze zijn afgescheiden niet alleen van het koningschap in het zuiden, maar ze zijn afgescheiden van de officiële tempeldienst. We lezen van Anna dat ze niet week van de tempel, maar haar voorvaderen weken wel van de tempel. Jawel, zij dienen God net als bij de Sinaï. Op hun eigen manier, bij de gouden kalveren van Dan en van Bethel. Wat geeft het? We dienen toch dezelfde God? Het gaat er toch om dat je God dient. Als je nog maar in de kerk komt. Als je nog maar in de kerk komt. Hoe en zo, dat is allemaal niet zo belangrijk. Wanneer heb ik dat meer gehoord? Waar heb ik dat meer gehoord? U hoort het oorspronkelijk in het Noordrijk van Israël. Eigenwillige godsdienst. De vraag is natuurlijk wel, want we moeten door de geschiedenis van het heil heen, als dan Christus komt, gemeente. Hoe zal het dan zijn bij de komst van Davids grote zoon? Zou bij die komst alleen het tweestammenrijk van Benjamin en Juda vertegenwoordigd zijn? Of zal ook het Noordrijk, het tienstammenrijk, de weg terugvinden naar Jeruzalem en naar het huis van God? En ziet, gemeente, wanneer Christus dan geboren is en komt, dan haalt de Heere de zijnen overal vandaan. Jozef en Maria, die komen uit de stam van Juda. Levi is ook aanwezig. Ja, natuurlijk. Levi is aanwezig in de personen van Zacharias en Elisabeth. Niet alleen Levi en niet alleen het zuiden, maar ook vanuit het Noordrijk zijn er aanwezig. Anna uit Aser. En ik moet ook dit vertellen, gemeente. Al was de geschiedenis donker van de stam Aser, toch waren de voortekenen er al van geweest. Zo nu en dan, dat het even oplichtte dat God nog niet Aser helemaal totaal verworpen had. Want in de geschiedenis van Aser zien we dat er toch op bepaalde kritische tijden in Israëls geschiedenis mensen zijn geweest die toch geworsteld hebben om de eenheid vanuit Jeruzalem en om de komst van het lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Die de eigenwillige godsdienst in het noorden zat waren. Denk maar eens aan de tijd van koning Hiskia. Dan is er een grote paasgaviering in Jeruzalem die in het teken staat van de grote reformatie van zijn tijd. In de tijd van Hiskia wordt er weer paasga gevierd. En Hiskia zegt, mensen, de kerk is verbroken. Het is kapot. Alles moet heel. Wij moeten terug naar het woord. Terug door het geloof. Terug naar de genade. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. En nu moeten wij moeten de Heere dienen zoals Hij het heeft voorgeschreven. Wij moeten weer Pascha gaan vieren in Jeruzalem. We moeten iedereen uitnodigen om de Heere een feest te houden naar zijn heilig woord. Het is de eerste maal sinds Salomo dat weer een Pascha viering zoals die oorspronkelijk bedoeld was, wordt georganiseerd in de tijd van Hiskia. U kunt het lezen in 2 Kronieken 30. In 2 Kronieken 30. Boden gaan overal door het land en met officiële geschreven uitnodiging van koning Hiskia. En ze overhandigen die officiële uitnodiging. Kom tot het feest. Geef de Heere de hand. Kom tot het feest. En die boden komen ook in het noorden. Ook in de stam Aser en al die andere stammen die daar gelegerd zijn. De brieven worden overhandigd. En mondeling, het staat allemaal in 2 Kronieken 30, als je het wil weten, lees het thuis nog maar eens na. Dan geven ze een toelichting en dan zeggen ze, gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot u en uw broeders. Uw broeders ook, die nog in de ballingschap zitten in Asser. Want God was met zijn oordelen gekomen, gemeente. Want die reformatie van Hizkia, die was gekomen dwars door de oordelen en na de oordelen waarmee God zijn volk had bezocht. En zo hebben die boden van Hizkia in het noorden gepleit bij die mensen. Hier heb je die brief. Het is zeer wel gemeend. In de weg des Heeren alleen bent u gelukkig. In de weg des Heeren alleen hebt u vrede. Geen eigenwillige godsdienst. Oh, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Moet u eens lezen. Het is verschrikkelijk. Nou zou je zeggen, nou komt de zegen. Nou komt de bekering. Ja, geloof het maar. Geloof het maar. Hoor. Geen bekering, nee. Die boden die zo welmenend die uitnodiging tot die paasgaviering in Jeruzalem hebben uitgedeeld in het noorden. Ze worden met spot ontvangen en met hoon. Hoe is het toch mogelijk? Die mensen hebben van Gods oordelen zelfs nog niks geleerd. En dan door die oordelen heen, dan laat dat volk, de Heer dat volk niet in de steek. Dan komt hij nog met zijn bemoeienissen en die mensen, ze blijven zich verzetten. En dat is dan het wonder, gemeente. En dat moet ik u vertellen. Dat moet ik u vertellen om meer te laten zien de diepte van onze tekst. Er zijn toch enkele mensen uit Azer die gehoor geven aan de boodschap van Hizkia. En het woord van zijn boden. En zij komen naar Jeruzalem. U kunt het lezen in 2 Kronieken 30 vers 11. En zo zie je door de geschiedenis van Israël heen. De worsteling om de eenheid. Om het offer. De tempeldienst. Het gaat om ene kudde. De ene herder der schapen. Die zijn schapen wil verzamelen. Onder zijn doorboorde handen. En daar staat Anna. Begrijp je nou wie Anna is? Ja, een mens komt niet uit de lucht vallen. Een mens is het product van zijn geschiedenis, van zijn voorgeslacht. Er zijn veel vraagtekens in het leven van Anna. Ze heeft geen gemakkelijk leven. Wat een tragiek, na de bruiloftsdag had ze 7 jaar huwelijk en toen stond ze er alleen voor. Toen was het voorbij. Onze tekst zegt, ze was tot hoog ouderdom gekomen. Maar die ouderdom die staat God niet in de weg. Let maar eens in Lucas 1 en 2 hoeveel oudere mensen rondom Christus worden gegroepeerd. Elisabeth, Zacharias, Simeon, Anna. Ze wijkt niet uit de tempel. Daar is ze thuis. Anna heeft het huis des Heren lief, gemeente. Generaties komen en generaties gaan. Het ene jaar komt, het andere jaar gaat voorbij. De jaren vliegen als een schaduw heen. Maar Anna blijft. Ook in de geestelijke armoede om zich heen gaat ze niet een afgescheiden clubje vormen. In die zin dat ze de officiële eredienst vaarwel zegt. En zegt, ach, het wordt toch nooit meer wat met die kerk. Ik trek me maar terug. Ik stap eruit. Ik ben het zat. Integendeel, gemeente, hoort ge het wel? Hoort ge het wel? Anna blijft op de plaats. Ze ziet het wel, al die uiterlijke vormen daar in die tempeldienst. Maar die vormen die maken haar niet zo dat ze gaat wijzen met de vinger. Want ze zegt, als ik ga wijzen met mijn vinger, wijzen de 3 naar mezelf. Het is beter om te bidden. Het is beter om te bidden. Dat geldt ook voor Broeksterwoude. Het is beter om te bidden dan te wijzen. Het is beter om de handen samen te vouwen dan de handen uit te strekken. En te wijzen naar allerlei richtingen. Want als we wijzen, dan wijzen we ook naar onszelf. En zo is Anna iemand die wijkt niet van de tempel. Ook als het ene jaar voorbij is en ze het andere jaar weer ingaat. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, zo leeft het in haar hart. O Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Ja, de 84-jarige Anna, gemeente, wat vind je ervan? Zeg dat nou eens. Hè? Die had Psalm 84 wel kunnen schrijven. Jawel, 84 jaar, ze had Psalm 84 wel gedicht kunnen hebben. Daar in de tempel is ze geborgen, bij uw altaren, o Heere der heerscharen. Er zijn vandaag ook nog wel wat bejaarden in de kerk, zo te zien. Mag ik u eens wat vragen? Tegenwoordig is het zo, als je niet voor de jeugd preekt, dan lig je eruit. Dan lig je uit de markt. Want ja, je moet de jongelui speciaal aanspreken. De mensen doen net alsof de jongelui dat niet meer begrijpen, die preken. Dat is allemaal veel te moeilijk. En de kinderen ook. Nou, je moet maar eens vragen aan de kinderen of ze er iets van begrepen hebben vandaag en gisteren en verleden week. Dan zou je nog eens staan te kijken wat de kinderen nog meepikken van de bediening des woords. En daar moet u ook een zaak van gebed van maken. Maar er zitten ook bejaarden in de kerk. Mag ik u eens vragen, kent u ook iets van dat verlangen naar Gods huis? Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot? Of is het misschien anders dat u moet klagen van de sleur en de kou en de geestelijke duisternis? Kijk eens naar Anna. Ze wijkt niet uit de tempel. Wat doet ze daar in die tempel? God dienende nacht en dag, dat is haar leven. Dat is de inhoud van haar leven. Dat is geen bijkomstigheid, maar dat is het centrum, het uitgangspunt van haar bestaan. Elke dag heeft ze een vast programma. Zo ziet ze haar leven. En zo gaat ze het ene jaar in en het andere jaar weer uit. En omgekeerd, zo ziet ze haar leven. Zo rijgen de dagen zich aaneen. Ja, wij zijn ook een nieuwe jaarkring ingegaan, gemeente. Wat is ons programma? Wat staat bij ons bovenaan de lijst? God dienende nacht en dag. Zo staat het geschreven van Anna. Ben je ook wel eens lakker geweest s'nachts? Denk je wel eens aan de vakantie? Wat zegt u, vakantie? Ja, nou, dat is niet verkeerd. Maar zou het niet zo wezen dat allen die God vrezen wel eens wakker zijn s'nachts? En dat ze dan aan de Heere moeten denken, aan de hemel? En dat ze werkzaamheden hebben aan de troon der genade? Dat ze juist dan, als alles stil is en donker is, oog hebben voor de grote werken Gods. Anna dient de Heer nacht en dag. En dat dienen komt uit in twee dingen. We zullen een beetje opschieten, hoor. Allereerst staat er dat ze vast. En in de tweede plaats staat er dat ze bidt. Nou, vasten, dan zeg je nou nee, dat doe ik niet. Alsjeblieft, neem nog wat. Nee, ik doe het niet. En waarom dan niet? Je ontzegt je bepaalde dingen, dat is vasten. Je wilt eigenlijk niet zo gulzig zijn. En vasten in het Oud- en Nieuw Testament betekent eigenlijk een teken van droefheid. Nee, ik ben veel te bedroefd. Dat wil ik nou eens even laten staan. Dat is vasten. Je bent bedroefd. Waarover? Over de zonde in je eigen leven en in de kerk. Jawel. Je wijst niet. Je bent bedroefd. Je wijst niet. Je bent bedroefd. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat beters. En zo is het met Anna. Ze vast in de tempel. En ze bidt ook. Ze heeft een gebedsleven. Anna komt met alles bij de Heere. Ze heeft geleerd wat de apostel Paulus schrijft in de Filippenzenbrief. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding bezorgd. Ja, maar man, je moest dus weten. Ja, maar luister. Luister. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en dankzegging. Smeking. Met dankzegging bekend worden bij God. Gelukkig de gemeente. Waar zulke bejaarde bidders nog worden gevonden. Ze praten niet negatief. Ze praten niet negatief. Heb je dit al gehoord? En snap je dat dan? Nou, ik snap er helemaal niks van, hoor. En ze moesten er wat aan doen. Nee. Die bidders die praten niet negatief. En die raken ook niet in paniek. Hoe moet dat toch? Hoe moet het nou verder? Ook in 1990... Bij die biddersgemeente. En daarom laten we God bidden. Dat de geest der gebeden mag neerkomen op ons en in ons. Want anders is er geen hoop. Wij moeten weer leren bidden. Want dan komt er geheiligde kalmte. Ja. Kijk maar naar Anna. Anna verwacht de verlosser Israëls. Dat houdt er op de been. En actief. Ook in de moeite van het kerkelijke leven. En zulke mensen worden door de Heere niet vergeten. Want Anna mag haar verlosser zien met eigen ogen. En deze te dien dagen, daar, uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. Anna komt er dus bij. Ze moet in de tempel zijn. Dat is de van God aangegeven plaats. In de weg der middelen, daar wordt haar Christus geopenbaard. Daarom, als je zalig wil worden, moet je naar de kerk komen. Als je nat wil worden, moet je in de regen gaan staan. Als je zalig wil worden, moet je naar de kerk komen. Ja, ja, ja. De kerk maakt niet zalig, dat is waar. Maar God bindt ons aan de middelen. God is niet aan de middelen gebonden, maar wij wel. Ja, Wij zijn wel aan de middelen gebonden dat we trouw zijn. Gemeente, hè? Aan het begin van dit nieuwe jaar trouw zijn in het gebruik van de genademiddelen. En vragen, heren, de geneesmiddelen, die moet u zegenen. De levensmiddelen moet u zegenen. De genademiddelen, die moet u zegenen. Want aan uw zegen is het alles gelegen. En zo komt Anna tot de belijdenis, gemeente. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. Er staat in het Grieks één woord. En dat betekent eigenlijk dit. Hetzelfde zeggen tegenover iemand die aan het spreken is. Dus Simeon is aan het spreken. En Anna komt erbij. En Anna, die zegt hetzelfde. Eigenlijk betekent het dit. Ze zegt hetzelfde tegenover Simeon. Voor het aangezicht des Heren. Ze zegt als het ware, man, wat je daar zegt is me uit het hart gegrepen. Ik kan het je niet verbeteren. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen, zegt mijn ziel erop. En zo is er in de tempel een duet. In de mond van twee of drie getuigen zal alle raad bestaan. Christus wordt geprezen. Anna getuigt vrijmoedig op 84-jarige leeftijd. Kijk er niet van op, gemeente, dat is een werk van God. En dat prijzen van God, dat beperkt zich niet tot wat er in de kerk gebeurt. Maar ook richt Anna zich in het prijzen van de Heere tot andere mensen. Kijk maar, ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ja, we kunnen het niet te lang aanhouden, ik snap het wel. De aandacht is er nog wel, dat niet, daar niet van. Maar ik zou nog wel een poosje door willen gaan, gemeente. Maar we moeten er ook een keer ophouden natuurlijk. Dus nog maar eventjes hoor, en dan houden we op. He, en dan kunnen de kinderen ook naar huis, begrijp dat ook natuurlijk wel. Maar moet je horen, dan staat er van Anna, ze sprak van hem. Van Jezus alleen. Ze sprak niet van haar vasten en ze zei niet, ach, heb ik vannacht toch wakker gelegen, jongen. En heb ik toch eventjes gebeden en toen dit en... Nee, ze sprak niet over haar hoofdpijn en over haar jicht. Dat zou ze ook wel eens gedaan hebben, ja. En al die moeilijkheden in de kerk en met haar kinderen. Ze sprak van hem. Gemeente, dat hebben we nodig. Bid daarom, vraag daarom. Dat is nodig. Komt God als een eer. Als er ouderen zijn die spreken niet over de broerdigheden in de wereld en in de kerk, maar van hem. Ze sprak van hem. Van Jezus. Ze sprak niet van zichzelf. Haar vasten en bidden brengen haar niet uiteindelijk tot de volle blijdschap. En zo is het van ons allemaal gezegd, gemeente. Zo dient het gezegd te worden. Het is zoals dat versje het zegt. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Anna kan alleen maar rusten in de enige goede rustgrond, Christus en zijn werk. Uiteindelijk gaat het niet om ons tempelleven of Anna's tempelleven, maar om Jezus' tempelleven. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Hij heeft gebeden als geen ander. Hij heeft gevast van al de heerlijkheden van deze aarde. Die de Satan hem bood. Het is nieuwjaarsdag, de eerste kerkdienst in het jaar 1990. Meerdere zullen er volgen, hopelijk. Ja, waar gaat het om? In ons leven, in de bediening des woords, in het kerkelijk leven. Waar gaat het om? Het gaat om Jezus, de Zoon des Vaders. Het gaat om God drie enig. De Heere moet geprezen. Hij moet geprezen. Heere, help ons. Dat zij ons gebed. Leid ons door uw geest. Nog eventjes dit. Er staat, Anna spreekt tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze heeft er natuurlijk meer mensen gekend dan alleen maar die mensen die de verlossing verwachten. Er zijn allemaal soorten mensen in Broeksterwoude. Er zijn mensen met wie je praten kan over alles. Ook over de kerkelijke moeilijkheden. Maar kun je ook met ze spreken. Daar gaat het om uiteindelijk. Over de verlossing die we verwachten. Kijk, daar is een onderscheid. En Anna, die heeft alle mensen lief. Die zegt, ach ja, die persoon is nog niet zo ver. Die heeft alleen maar over de moeilijkheden. Die zit alleen nog maar te wijzen. Die zit alleen nog maar te praten. En die komt niet verder dan dat. Ach, we zullen bidden. We zullen bidden dat de Heere harten opent. We zullen bidden dat de Heere zegent. We zullen bidden dat de Heere bekering geeft. We zullen bidden dat de Heere liefde geeft. We zullen bidden dat de Heere zelfverloochening geeft. En ze is vriendelijk tegenover iedereen. Maar ze gaat speciaal naar die mensen. Ja, ja, dat is geen partijschap. Wel nee, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij? Maar ze gaat speciaal naar die mensen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat zijn de worstelaars. Dat zijn de mensen die zeggen, het is allemaal erg hier op aarde, maar het allerergste is nog dat ik moet weten of mijn ziel gered zal worden, of God als een eer zal komen in mijn leven. Ik heb Christus nodig, de vertroosting Israëls, daar vlas ik op, die verwacht ik. Begrijp je wel? O gemeente, daar gaat het om. Gemeente van Broekster, Woude, ouden en jongen, wie je ook bent. Dominee, daar gaat het om. Het gaat niet om te praten over de problemen, het wordt straks eeuwigheid. Het gaat erom dat Jezus wordt geprezen, dat Hij wordt omhelst, dat we van Hem gaan spreken. En zo gaat Anna spreken tot eer van de Heere. Wat een activiteit. Zulk een tempelleven als bij Anna put niet uit, maar schenkt volharding ondanks hoge leeftijd. Van zulke mensen geldt wel dat het reisgewaad slijt, het oog verdonkert, het oor hoort niet meer zo scherp, het geheugen verzwakt. Het is bij hen avond, de dag is gedaald. Maar voor de zulken geldt het gemeente, ten tijde van de avond zal het licht wezen. En het sterven wordt zo met rechten opgaan, in de tempel niet met handen gemaakt. Dan zullen ze nooit meer wijken uit Gods tempel. Dan is hun verlossing volkomen. Daar wachten ze op, daar verlangen ze naar, daar rekenen ze op. Ach, zegt iemand, ik moet me zo schamen. Wie zei dat? Nou is er hoop. Ik hoorde wat. Wie zei dat? Ach, zegt iemand, ik moet me zo schamen. Moet je zo schamen? Ja, juist gezien mijn leeftijd ook, zegt iemand. Oh, wat een tekort. Als ik dat nou zo hoor uitleggen vanuit de schrift. Wat moet ik dan van mezelf denken, prediker? Wat moet ik dan van mezelf denken? Ik ben er eigenlijk wel een beetje van geschrokken. Als ik mijn leven ga vergelijken met het leven van Anna. Weet je wat je moet doen? Heb je misschien wel andere tijden gehad toen je een meisje van 18 was? Hè? Of 32 jaar, weet je nog, na die operatie, toen je thuis kwam uit het ziekenhuis? Toen zei je, nu zullen mijn ziel en al mijn zinnen u hartelijk beminnen. En wat is er nu van terecht gekomen? Weet je wat je moet doen? Ach, dat staat ook in de Bijbel. Dat is ook even de psalmen. Ach, werd ik derwaarts weer geleid. Het is leiding hoor. Simeon werd geleid, Anna werd geleid. Gods volk wordt geleid door het licht dat nu ontstoken is. Er zijn twee soorten mensen. Mensen die leiding niet nodig hebben en kennen. En anderen die zeggen, heren, ja, ik kan niet zonder die leiding. En daarom bid het toch. Bid het toch als je zo geschrokken bent. Ach, werd ik derwaarts weer geleid. Wat dan? Wat dan? Dan ga je niet wijzen. Oh, nee. Dan zou mijn mond, wat? Zeggen, oh, wat verschrikkelijk is het toch. En snap je dit dan? En dat dan? En wat zeg je daarvan? Nee, dan zou mijn mond. Daar gaat het om, gemeente. Daarvoor zijn we op aarde. Vergeet het niet. De enige reden dat u er nog bent in Broeksterwoude is dat God wil dat Hij geëerd wordt. Zo zou mijn mond u de ere geven. Dat moeten we doen. Gemeente, er is een weg. Er is een weg ook voor 1990. Een weg om te gaan. De weg van het gebed. Bidden en vasten en de genademiddelen gebruiken. Want zelfs uit Aser ook vergadert zich de Heere een volk. Bij Hem moet je zijn. Zelfs uit die stam waar men meer verstand had van revolteren dan van profeteren. De Heere leert ze te spreken van zijn goedheid en grootheid. Inderdaad, het is waar. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods in hem. Mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Amen.
danken.
Heren, u hebt ons zo geholpen vanmorgen. Hadden we niet gedacht dat u ons zo zou helpen. U hebt het niet gedaan naar onze zonden, heren. Maar u hebt het gedaan naar uw grote barmhartigheid en genade en trouw. Uw naam zeggen prezen. O heren, we zijn gewezen op de weg, op onze roeping. Waarom zijn we hier op aarde? O heren, we vergeten het. Niet alleen in de wereld, maar vooral ook in de kerk. We kunnen zo verward zijn door de omstandigheden in het leven. O, wil gij schenken, heren, dat we ons laten corrigeren door uw woord. Maak in dat woord onze gangen en treden vast. Dat we recht de sporen mogen trekken door dit leven. Heren, dat uw naam verheerlijk mag worden. Wilt u vergeven wat verkeerd was in deze dienst, in spreken en luisteren. Ga gij met ons, heren, het verdere van deze dag. O, dat wij u mogen volgen. Dat we bij u mogen schuilen. Wilt u ons verhoren om uw naams willen. Amen. De slotzang is Psalm 103, het derde vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. Harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.